Er zijn momenten, als je een spreekbeurt moet voorbereiden, dat je denkt van, oh, daar wil ik het graag over hebben. En er zijn ook momenten dat je denkt van, oeps, moet ik het daar over hebben. Van de week was zo'n moment. Dat ik ook echt aan het bidden was en denk was, waar mag ik het over hebben? Ik kwam bij een stukje uit en dacht van, dat zal toch niet waar zijn. Dat ik het daarover moet hebben. Ik zou graag over opwekkende, mooie, fijne, bemoedigende dingen willen spreken. En zo zag het er helemaal niet uit. Dus ik dacht, weet je wat? Daar ga ik nog over nadenken. Thomas de Polder in. Bidden. En ik bleef een wonderlijke rust houden over het stukje wat ik zo ga lezen. En ik dacht, oké, als het moet, dan moet het. Dan gaan we het ook gewoon doen. Dus, en ik zou vanmiddag in Flora Vita hebben moeten spreken. Dat dus ik maak een liturgie voor Flora Vita. Dat moet altijd netjes doorgemaild worden met psalmen en gezangen erbij. Echt een worsteling voor iemand als ik om dat in een mooie liturgie te krijgen voor Flora Vita. Ik maak de liturgie, druk op de verzendknop, pats, en hij is weg en de telefoon gaat. Er belt een familielid met een hele lastige kwestie in de familie. Niet in ons gezin, wel in de familie. Zonder op die kwestie in te willen gaan, kan ik wel zeggen dat die echt lastig was. Niet een beetje lastig. En dat hij van mij een keuze vroeg. Thomas, wat ga je doen? En dat bleef niet bij één telefoontje en het bleef niet bij een half uurtje. Dat werd een langer durende zaak die veel van mijn tijd en energie heeft genomen heeft deze week. En midden in de nacht werd ik wakker, had helemaal niet in de gaten. Toen dacht ik, hé, hier heb ik iets over gelezen. En ik lees dat stukje voor wat ik al gekregen had en het staat in Lucas 12. Vers 49, en daar staat dat Jezus zegt, ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde, en wat wil ik nog meer nu het al ontstoken is? Maar ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe beklemt het mij totdat het volbracht is? Denkt u dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg ik u, maar eerder verdeeldheid. Want van nu aan zullen er 5 in 1 huis verdeeld zijn, 3 tegen 2 en 2 tegen 3. Ze zullen tegen elkaar verdeeld zijn. Vader tegen zoon en zoon tegen vader. Moeder tegen dochter en dochter tegen moeder. Schoonmoeder tegen haar schoondochter en schoondochter tegen haar schoonmoeder. Ik heb die nacht nog een poosje langer liggen denken. Ik denk, dat zal toch niet waar zijn? Het zou... naadloos kunnen aansluiten bij de situatie die speelde in onze familie. Ik moet je zeggen, ik heb niet veel tijd gehad om nog heel veel in de polder te wandelen na die tijd, maar wel later gedacht, was nou dat gedeelte bedoeld voor die familie of was het nou bedoeld voor aanstaande zondag? Ik ga er toch wat dingen over vertellen. Maar ik vond het een heel moeilijk gedeelte. Vooral ook omdat het zo ingeklemd staat tussen het ene verhaal en het andere verhaal. Ik zou bijna zeggen, er zat geen aankondiging aan en er zat geen aftiteling bij. Dit was het. Het is moeilijk. Jezus zegt, ik ben gekomen om het vuur te werpen op de aarde. En ik ben helemaal niet gekomen om vrede te brengen. Nee, ik kom om verdeeldheid te brengen. En dan ook nog op de plek waar de mensen je het liefst zijn. In je eigen gezin. In je eigen familie. En zoals we hier zitten, zijn we allemaal deel van een gezin. Vader, moeder, kind, zoon, dochter. Hoe dan ook. Misschien leven je ouders niet meer. Dat zou kunnen als je wat ouder bent. Heb je kinderen misschien. Maar we zijn familie op de een of andere manier. En hier wordt gewoon zo gesproken over een verdeeldheid. En ik liep daar maar over te tobben en ik heb het wel 10 keer gelezen in verschillende vertalingen. En ik dacht van, het staat er echt zo. Moeilijker kan ik het niet maken. Leuker is het ook niet. Dit is wat het is. Maar ik bleef daarover nadenken. Ja, er staan toch ook andere dingen in de Bijbel. Het is niet alleen maar dat je, wanneer je christen bent en in een gezin woont, dat je dan ruzie moet krijgen met je zus. Of met je vader of je moeder of andersom. Weet je wat? Het zal toch niet zo zijn. In Maleachi, laatste verse van het Oude Testament staat, zie, ik zend tot u de profeet Elia voordat de dag van de Heer komt. Die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaders. Opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Weet je, dit spreekt zo van een bijna andere wereld. Het tegenovergestelde zou je bijna kunnen zeggen staat in dezelfde Bijbel. Of als Jezus bidt in het hoge priesterlijk gebed zoals we dat kennen, dat hij vooral erop uit is dat wij als mensen één zullen worden, één van hart. Dat sluit ook families in. Ik herinner me de spreekbeurt van Dick van Steenis een poosje geleden, die het had over de God van de generaties. Weet je wel, dat God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ze hebben allemaal de Heer gediend. En wat wil je niks liever toch dan dat jouw kinderen God gaan dienen? Of dat jij en je ouders en je kinderen en je kleinkinderen, dat ze allemaal God dienen. Dat zou toch het allermooiste zijn, staat in dezelfde Bijbel. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En ook dit staat erin. Dat Jezus komt en dat hij komt om vuur te werpen. Hetzelfde verhaal lezen we in Matteüs 10. En daar is het wel ietsje pietje uitgebreider. Daar staat ook geschreven dat hij dat inderdaad zal doen. Maar daar staat ook, wie vader en moeder lief heeft boven mij is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt is mij niet waard. En hier zie je wat meer al dat het ook echt gaat over welke keuze maak jij. Welke keuze maak ik. Wat is het belangrijkste in mijn leven? En dat is niet een gemakkelijke vraag. Als je 's nachts om 3 uur wakker wordt en denkt aan een situatie die speelt in jou, in dit geval in mijn familie. En dat het een situatie soms zijn waarvan je denkt van, daar wil ik van weglopen. Ik wil er helemaal niks mee doen. Dit is een klusje, dat wil ik uitbesteden. Ik wil helemaal met niemand een confrontatie aangaan. Ik wil helemaal met niemand op het scherpst van de geloofssnede een gesprek hebben. En toch zegt God, Jezus hiervan, maar als je mij niet kiest boven je vader of je moeder of zo, dan, nou ja, hier staat het dan ook weer zo scherp, dan ben je mij niet waard. Blijkbaar dienen wij een God die van radicaliteit houdt. Die een radicaal toewijding van ons vraagt. Ja en geen nee. Of nee en geen ja. Hangt er vanaf welke vraag je stelt. En we houden wel van radicale mensen, toch? Maar willen we zelf ook radicaal zijn? Ja, toch? Dat is wat we willen. Kiezen voor God. Niet altijd zo gemakkelijk. Niet altijd zo gemakkelijk. En herken je dat in je eigen leven, van die situaties, dat je keuzes hebt moeten maken? Ik moest eigenlijk denken aan een situatie die niet zozeer in ons gezin speelde, maar die speelde in mijn jonge jaren in een vriendschapsrelatie met een vriend. Ik had op de middelbare school een vriend, Karel. Karel was mijn beste vriend. Wij gingen saampies door dik en door dun. En dan ook altijd. En in alles. We deelden nog net niet onze vriendinnen. Maar voor de rest wel zo ongeveer bijna alles. Weet je wel, en we trokken samen op, we luisterden samen naar goede muziek. Op zondagavond, na kerktijd, ik ging toen nog met hem mee. Hij zat in een gereformeerde kerk en hij studeerde in Arnhem. En hij had geen rijbewijs, ik had een rijbewijs. Dat verstevigde van zijn standpunt uit aanzienlijk de vriendschap, want ik reed altijd. En graag, naar Arnhem. Dus wij brachten daar weer uren door op de kamer waar hij woonde, luisterden naar goede muziek. Dat wil zeggen wat wij goede muziek vonden. In die tijd draaiden we de LP's van Crosby, Stills, Nash & Young, Deja Vu en dat soort muziek. Helemaal grijs en we hadden vooral goede gesprekken. Die gingen dan over politiek. Of zoiets, weet je wel. Maar hij was mijn vriend. En we werkten samen. Ik woonde op een boerderij. Hij kwam mij helpen. En we deden van alles samen. Op enig moment kreeg ik een vriendin. Daar ben ik later mee getrouwd. En met Nella. En die vriendschap die bekoelde. En ik heb me... En toch, hoe kan dat nou? En in de tijd dat ik Nella leerde kennen, klein poosje later, kwam ik ook tot geloof. Op een best wel bewuste manier, met een bewuste keus. En ik ging ervoor. Ik ging er niet een beetje voor. Ik ging er helemaal voor. Was het makkelijk? Nee, maar ik ging er helemaal voor. En die vriendschap die bekoelde, dat vond ik helemaal niet leuk. Ik vond het eigenlijk echt heel vervelend. En ik wilde dat ook vasthouden. Maar het lukte niet op de een of andere manier. Daar heb ik later nog heel veel over nagedacht. We hebben nog geprobeerd, toen waren we al langere tijd getrouwd, van we moeten die jongen weer opzoeken. Hebben we gedaan. Gebeurd op een reunie die we hadden van de middelbare school. We zochten elkaar op, hadden een toffe avond en het lukte niet. En in mijn nadenken daarover ben ik er ook achter gekomen dat de echte bron van het mislukken of niet vast kunnen houden van die vriendschap was. Ik was tot geloof gekomen. En ergens pikte die dat niet. Dat klinkt een beetje negatief, maar het sloot niet aan, het lukte niet. Het was in ieder geval echt iets waarvan we zeiden, dat gaat niet meer samen. De vriendschap met Karel en het geloof was een onverenigbaar ding geworden. Dat wilde ik helemaal niet. Sterker nog, ik wilde het tegenovergestelde. Maar het mislukte. Toch jammerlijk. Ik ben gekomen om vuur te werpen, zegt Jezus. Ik ben gekomen om vuur te werpen. Dat zijn toch wel woorden, weet je wel. En vuur verwoest dingen. Vuur maakt echt dingen. In vuur verbrand je. De meeste mensen verbranden in vuur. Ja toch. Er is vuur kunnen wij niet zo goed tegen. Maar niet iedereen verbrandt in vuur. We kennen vast het voorbeeld van de vrienden van Daniel. Hè, die in de oven stonden en daar niet verbranden. Nou, als Jezus zegt ik kom vuur werpen op de aarde, dan wordt daar ook mee bedoeld dat heeft een reinigende werking, vuur. Dan wordt de narigheid eruit gebrand. En de rommel die gaat in de fik. En je wordt er heiliger, reiner, schoner, mooier van vuur. Nou, en ik dacht van die drie vrienden van Daniel, die stonden ook in dat vuur en die verbranden niet. En aan de ene kant is dat een wonder. Natuurlijk is het een wonder. Je zal in zo'n hete oven staan en niet verbranden. Nee, dat is absoluut een wonder, maar er zit ook een principe in. En voor mij is het principe, als er niks te verbranden valt, dan kom je er goed doorheen. Ook door dat vuur. Want er moet wel wat zijn om te verbranden. Als er niets te verwoesten is, dan kan het vuur je ook geen kwaad doen. En in de Bijbel lezen we wel dat vuur er is om, juist in het einde van de tijd ook, om deze wereld, om ook de gemeente, om de christenen in de eerste plaats schoon te maken. Zoals zilver schoongemaakt wordt door het vuur, het loog eraf gaat en vooral dat door vuur gebeurt. Zo gebeurt, zo zal het ook bij ons zo moeten zijn. De vraag is, staan we dat toe? Staan we toe dat wij schoongemaakt worden, schoon branden? Wauw, wat zijn dat een lastige vragen. En toen dacht ik, oké, radicaal, ja. Heel erg radicaal. Hoeveel tijd krijgen we daarvoor? En wat betekent radicaal nu? We willen elkaar wel eens vertellen dat het vandaag moet. Of dat het morgen moet. En als je het vandaag niet doet, dan ben je fout en dan gaat het niet goed. En dan is het helemaal foute boel. En dat bracht me bij het laatste blaadje van mijn spreekbeurt. En dat is een verhaal over David. En dat verhaal dat staat geschreven vanaf 2 Samuel 13. Dat verhaal gaat over een vader en zijn zoon. En dat is, en ik vind het eigenlijk een bijzonder verhaal. Dat is het verhaal van koning David en zijn zoon Absalom. En die twee, die konden niet goed door één deur. Dat lukte niet zo best tussen deze vader en zijn zoon. Toen David in Hebron woonde, kreeg hij een aantal kinderen. Absalom was de derde zoon die hij daar kreeg. En nou is er over het leven van David enorm veel te vertellen en een heleboel van die verhalen kennen jullie waarschijnlijk wel. Dat het een man was die overspel heeft gepleegd. Dat hij daar ook weer op betrapt is. Dat er een profeet gekomen is. Dat hem ook verteld was dat het gevolg van het feit dat hij overspel had gepleegd. En die zonde zo. Dat er altijd narigheid in zijn familie zou blijven plaatsvinden. Dat was ook een gevolg daarvan. De Bijbel vertelt het ons. En dat zien we dus met name ook in die, of nee niet met name, maar ook in hoe hij en Absalom met elkaar omgingen, deze vader en zijn zoon. En vergeet maar even dat hij koning is. Denk maar gewoon, dit was een vader die met zijn zoon worstelde en stoeide. En weet je, soms is worstelen en stoeien, het is niet altijd de fout van de een of de fout van de ander. Want ja, je kunt makkelijk zeggen, als David niet zo'n stomme fout had gemaakt, dan, ja, als Absalom niet zo en zo had gereageerd, dan, er is altijd een als en er is altijd een dan. Maar ik wil gewoon eens kijken van wat gebeurde hier nou. Een van de andere nare dingen die gebeurde in het gezin van David, was dat een zoon van hem, Amnon, die had overspel gepleegd met Tamar. En Absalom, die pikte dat niet. Die was daar woest boos over. En die heeft op enig moment zijn broer doodgeslagen. Amnon, heeft hij vermoord? Nou, dat mag niet. Dat is helemaal niet goed. Maar hij deed het wel. En kun je het begrijpen dat je soms zo boos wordt op iemand, dat je denkt, ik doe je wat aan. Ik ga je wat aandoen. Absalom heeft dat gedaan. Dat zorgde er weer voor dat hij uiteindelijk moest vluchten. En dat lezen we in hoofdstuk 13 vers 38. Daar staat, Absalom was dus gevlucht en naar Gezer gegaan. En hij bleef daar 3 jaar. 3 jaar lang niet in het zicht van zijn vader en zijn moeder. 3 jaar lang een soort van buitengesloten, buiten de familie. Nou, wat er in die 3 jaar allemaal gebeurde, dat lezen we niet. Maar op enig moment zien we hier een vader. En die vader, koning David, verlangde ernaar uit te trekken naar Absalom. Want hij had troost gevonden over Amnon dat hij dood was. Hij had namelijk zwaar gerouwd over zijn verloren zoon Amnon. Heel intens verdrietig en gerouwd. En na 3 jaar dacht hij, maar ik heb ook nog een andere zoon. En misschien is hij wel helemaal fout geweest. Heeft hij het wel hartstikke verprutst. Maar ik wil hem zien. Ik wil hem zien, want hij is mijn zoon. 1 ding kun je niet doorknippen. Het feit dat het je zoon is. Of je dochter is. Of je vader is. Of je moeder is. Of je broer. Of je zus. Die bloedbanden, die liggen daar. Na een poosje komt er ook weer verzoening. En die verzoening, je zou het hele verhaal maar eens moeten lezen, maar het is hoofdstukken lang. In 2 Samuel echt hoofdstukken lang. Blijkbaar is het ook een belangrijk verhaal dat het zo uitgebreid beschreven wordt. Maar die verzoening die komt tot stand ook nog weer door bemiddeling. Van anderen die daar een rol in spelen. En die dat ook willen. Maar in hoofdstuk 14 vers 33 staat. Toen ging Joab bij de koning naar binnen en vertelde het hem. En deze riep Absalom bij zich. En hij kwam bij de koning en boog zich voor hem neer met zijn gezicht ter aarde voor de koning. En de koning kuste Absalom. Hij was alweer een tijdje in Jeruzalem. of in de stad van de koning, maar mocht hem niet zien. Dus hij was vanuit zijn vluchtadres in de buurt gekomen van zijn vader, maar zijn vader weigerde om hem te ontmoeten, jarenlang. Nou kun je van alle situaties iets vinden. Maar als je wel wilt, maar je mag je familie niet zien, dan is dat heftig. Dat is heel erg heftig. Ik weet niet wat er gebeurt. Misschien is daar wel een heleboel scheef gegroeid in zijn hoofd en in zijn hart in die periode. Het staat er niet zo letterlijk geschreven. Afijn, na een poosje staat hier de koning kuste Absalom. Dan lijkt het alsof de relatie hersteld is. Een man en zijn vader. Maar was dat nou ook echt hersteld? Nee, het was echt niet hersteld. Sterker nog, dezezelfde Absalom, die was bezig om een smerig plan te smeden. Die uiteindelijk leidde tot een echte coup-poging. Hij deed een coup-poging, notabene voor de troon van zijn vader. Kun je je voorstellen? Kun je je voorstellen dat je je vader van de troon wilt stoten? Dat je zegt van, ik ga daar op zitten. Dat is mijn plek. Die oude heer, die moet maar weg. He? Oude vlees moet eerst op. Ik hoor daar te zitten. Dat is wel wat er gebeurde. En dat deed hij op een hele slinkse manier. Hij paaide het volk. Sprak recht in de poort. En trok zo een soort het hele volk eigenlijk naar zich toe. Want die vonden het een knappe vent. He? En die vonden het niet alleen een knappe vent, ook een slimme man. En een man die naar ze toe kwam. En uiteindelijk won die zelfs het hart van de mensen. En dat leidde tot een coup-poging. Wat deed de vader? Die een belofte had van koningschap. Die een belofte had dat hij het volk zou leiden. Die wist van de situatie waar hij uitkwam. Hij vluchtte. En ik vind het zo wonderlijk. Als je er probeert in te kruipen, dan zie ik bijna een vader die worstelt met de situatie. En die denkt, moet ik nou hier mijn recht pakken, omdat het me is beloofd? Hij vlucht voor zijn eigen zoon. In hoofdstuk 15 vers 14 staat, toen zei David tegen al zijn dienaren die bij hem in Jeruzalem waren, maak u gereed en laten we vluchten, want er is voor ons geen ontkomen aan Absalom. Wat zou er gebeurd zijn als hij op dat moment de strijd was aangegaan? Hij zou misschien gewonnen hebben. Hij wilde zijn zoon niet kwijt, denk ik. Als ik het lees door dit hele verhaal, en hij had ook nog een zwak voor Absalom. Hoe fout hij ook was, wat hij allemaal ook op zijn kerfstok had, ergens lag er een dik draadje tussen die twee. Zaten ze aan elkaar vastgeknoopt. En dan gaan ze op de vlucht. Als ze op de vlucht zijn, dan komt er zelfs nog een man langs zij, Simei. En die brengt ook nog allerlei vervloekingen uit, roept de meest gekke dingen. David laat het gebeuren. Die laat het allemaal toe. Zelfs als je koning bent, ben je niet altijd de gevierde man. Dat was zeker in het leven van David niet zo. Uiteindelijk komt het toch tot een confrontatie tussen deze twee. Tussen dat leger van David en het leger van Absalom. En je kent vast het verhaal, hè? Hoe liep het af met Absalom? Ja, uiteindelijk was het zo, hè? Ja. En hoe gebeurde dat? Weet je het nog? Hij bleef in de boom hangen, ja. Iemand zei ooit eens een keer, als Absalom wat vaker naar de kapsalon was geweest, dan was het niet zo met hem afgelopen. Maar dat even terzij. Hij bleef met zijn haren in de boom hangen. En dat ging helemaal niet goed. Dus hij hing daar te hangen. En uiteindelijk hebben ze hem gevonden. Is er een man gekomen, die is naar Joab gaan zeggen, joh, daar hangt Absalom. Nou zegt Joab, dan moeten we dan maar eens even snel een eind maken. Ze zeggen, ja, die man, dat ga ik niet doen. Toen heeft Joab dat gedaan, 3 speren in zijn hart gestoken. Ze hebben hem daar ter plekke doodgemaakt. En opnieuw breekt het hart van de vader. Die op de vlucht was, die wist dat hij misschien wel helemaal gelijk had, maar die weer een zoon kwijt is. Hoeveel was hij er inmiddels al niet kwijt, van baby tot volwassene? Al heel wat. En laten we het maar niet hebben over waar het allemaal vandaan kwam, maar vooral over wat het allemaal met hem gedaan moet hebben. Wat het gedaan moet hebben. En wat ik vooral lees hier is dat door de jaren heen, want hier wordt gesproken over jaren, 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 is een man, een vader die worstelt om de goede dingen te doen. En dat hij het moeilijk vindt om te kiezen. Dat hij het gewoon verrekte moeilijk vindt om te kiezen. Moet hij nou voor zijn kinderen kiezen? Die wil hij niet kwijt. Moet hij voor God kiezen? En hoe doe je dat dan? En welke keuzes moet je dan maken? En ik misschien, jullie mogen het allemaal zelf lezen. Maar ik lees vooral die intense worsteling. He? Ook als mensen bij hem komen en zeggen, ja maar mijn David, je staat toch helemaal in je recht. En dan zegt hij, nee, we moeten vluchten, we moeten vluchten. Het hele volk gaat overigens wel achter deze man aan. Die wel een ook op een bepaalde manier een weifelende koning is. Echt een weifelende koning. Helemaal niet de man die zegt van, kom op, ik ga voorop. En ik heb gelijk en ik sta in mijn recht en we zullen ze. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Die ook afhankelijk is van zijn raadsheren, van zijn dienaren, van zijn legeroversten vooral. Die het nodig heeft om door anderen op de goede weg gezet te worden. Dat heb je soms nodig, zelfs als je koning David bent. Zelfs als je koning David, dan weet je het niet altijd. Hij wist het niet altijd. Het feit dat hij weer in contact kwam met zijn zoon Absalom was alleen maar omdat er een slinks spel gespeeld werd, lees het verhaal maar na, door Joab, de legeroverste, die een slimme vrouw in moest huren, die bij hem kwam om hem te vertellen van, wat zou je doen koning David? Oh mijn zonen, zij vertelt een verhaal over haar eigen zonen, zo lijkt het althans. Maar eigenlijk is het verhaal wat gaat over de zonen van David. Ik wil je echt aanmoedigen om dat verhaal eens te lezen. En dan is David niet meer die grote held ineens. Maar dan is het een man die een grote held is geworden. Die uiteindelijk, denk ik wel eens, de goede keuzes heeft gemaakt. Dus als er staat van, ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde en er zal verdeeldheid komen. Dan is het niet altijd een verhaal van, oh en dan moet het vandaag, bats, boem en zo. Je ziet in het leven van David dat het een leven is van worstelen, van ploeteren, van nadenken over hoe moet dat dan. Komt het goed? Nou ja, in zijn gezin is zeker niet alles goed gekomen. Dat hebben we net gehoord, dat hebben we zeker gelezen. Komt het goed met David? Waarom was hij de man naar Gods hart, een koning naar Gods hart? Omdat hij uiteindelijk wel keuzes maakte. Maar niet dan nadat hij door een heel proces was heen gegaan. Wat je soms zo herkent in je eigen leven. De laatste woorden van David, 2 Samuel 23, althans dat is wat erboven staat. Dit zijn de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, spreekt. De man die hoog is opgericht spreekt, de gezalfde door de God van Jacob, zegt hij over zichzelf, de God van Jacob en liefelijk in psalmen van Israël, de geest van de Heer heeft door mij gesproken en zijn woord is op mijn tong, de God van Israël heeft gezegd, de rots van Israël heeft tot mij gesproken, dubbele punt. Dus hier lezen we in één keer van een man die in mijn ogen dan van die worstelende vader, lezen we hier een krachtige, profetische man. Mannenstem. En die zegt, er komt een heerser over de mensen, een rechtvaardige. Een heerser in de vrezen van God. Hij is als het licht van de morgen wanneer de zon opgaat. Een morgen zonder wolken als de glans na de regen die groen laat opkomen uit de aarde. Enzovoorts, enzovoorts. Hij profeteert hier uiteindelijk over Jezus. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. Dat je kunt komen op het punt met al je getop en je gestrijd en je geworstel. Dat je zegt, Jezus, nummer 1. Jezus, nummer 1. Er is iets wat uitstijgt boven liefde. Zelfs liefde voor je allerliefste mensen die je naast je hebt staan. Zelfs daarbovenuit. We hebben geleerd van vrienden van ons die wij hebben die zeiden van, let op Thomas Nella, let op. Wij zijn jullie beste vrienden, maar kijk altijd naar God. Want er kan een moment komen dat we niet meer goede vrienden zijn. Er is iets wat uitstijgt boven familierelaties. En dat iets is liefde voor God. Radicaal zijn. En dat begint met een soort keuze. En dan mag je best geloven. Het is niet allemaal geregeld in één dag. Micha 7, vers 6. Misschien heeft Jezus wel profetisch gesproken over wat profeten al hadden gesproken. Want daar staat eigenlijk hetzelfde. Want de zoon maakt de vader te schande. De dochter staat op tegen haar moeder, zegt Micha. De schoondochter tegen haar schoonmoeder. En iemands vijanden zijn zijn huisgenoten. Maar hier gaat hij wel één vers verder. Zelf, zegt Micha, zal ik echter uitzien naar de Heer. Ik zal wachten op de God van mijn heil en mijn God zal mij horen.